Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast van Build Your Business, toekomstgericht ondernemen. Zoals jullie vorige keer hebben gehoord, hebben wij een podcastserie die gaat over toekomstgericht ondernemen, waarin jullie meenemen in de verschillende aspecten om tot toekomstgericht ondernemen te komen. Vorige keer had ik Debbie van Build Your Business meegenomen en vandaag is zij ook weer van de partij. We hebben vandaag ook een gast, Kobi van Velzen. En ik zal eerst mezelf even voorstellen. Ik ben Deborah Teunissen van Want to Organize. En ik richt mij op het structureren van bedrijfsvoering, processen en dergelijke. Ik wil Debbie eventjes kort vragen om zich voor te stellen, alvorens wij Kobi de vloer geven. Debbie, wil jij eventjes toelichten wie jij precies bent en wat jij aan tafel doet bij ons?
Maar natuurlijk wil ik dat. Mijn naam is Debbie Schavendijk. Ik ben jurist en eigenaar van kantoor DSG Legal. En ik ondersteun ondernemers in het ondernemen met zo min mogelijk risico. En dat doe ik op juridisch gebied als op het gebied van organisatiestructuur.
Nou, dankjewel Debbie weer voor deze fantastische samenvatting van jouw expertises. Kobi van Velzen van Kijk op Zaken, jij bent vandaag onze gast en wij gaan het hebben over duurzame inzetbaarheid. Misschien wil jij iets vertellen over wie jij bent, wie Kijk op Zaken is en wat jij verstaat onder duurzame inzetbaarheid.
Ja, uiteraard. Sowieso dank voor de uitnodiging om daarover te praten, want dat is een onderwerp waar ik het heel graag over heb met mensen.
Graag gedaan.
En ik ben Kobi van Velzen. Samen met mijn compagnon vorm ik Kijk op Zaken. Onze dienstverlening focust zich in feite op alles wat te maken heeft met groei van mensen in organisaties en organisaties. En vooral daar waar het hand in hand samengaat. Wij denken heel sterk dat als het goed gaat met de medewerkers in je organisatie, dat je organisatie ook groeit en bloeit en omgekeerd. Dus het kan niet zonder elkaar. Nou, in de praktijk betekent dat wij bedrijven helpen, bijvoorbeeld om een HR-cyclus goed in te richten, om goede gesprekken te voeren met medewerkers. Wij doen bijvoorbeeld leiderschapstrainingen, maar ook werving en selectie om te zorgen dat iemand in een organisatie ook echt past en past bij de taak die hij of zij gaat doen. En een van onze speerpunten van de laatste jaren is duurzame inzetbaarheid. En nou zeg ik van de laatste jaren, omdat de term pas de laatste jaren op ons pad is gekomen. Maar in feite zijn de dienstverlenende activiteiten die wij doen, passen heel erg in dat plaatje. Duurzame inzetbaarheid is echt een verzamelnaam voor een heleboel activiteiten die mensen en medewerker en organisatie ten goede komen.
Nou, dankjewel voor deze mooie toelichting. Ja, wij zijn natuurlijk fan van duurzame inzetbaarheid, Debbie en ik. We vinden het ook zeer belangrijk om dat dus nu in een van onze podcasts mee te nemen in het kader van toekomstgericht ondernemen. Dan had ik laatst een opdrachtgever die ook helemaal fan was en die ook iets aan duurzame inzetbaarheid wilde doen. Dus die had een fruitmandje in de kantine en dus ook een cup soepautomaat neergezet. En die dacht, nou, dus is het feest klaar. Nu heb ik ook duurzaam, ben ik bezig voor mijn medewerkers. En ik hoor jou eigenlijk een aantal aspecten noemen, een aantal aspecten die met elkaar te maken hebben, wat veel omvattender is dan dat fruitmandje. Hoor ik dat goed? Is dat ook dus een integrale aanpak die jullie hebben met verschillende afdelingen binnen een organisatie om dus duurzame inzetbaarheid te realiseren? Verder dan
Ja,
het fruitmandje?
dat is absoluut waar. En het grappige is dat ik ook heel erg herken wat je zegt. Je hebt eigenlijk, ik zou bijna zeggen, twee kampen. Bedrijven waarvan die bewust zijn van duurzame inzetbaarheid en denken van ja, maar dat is veel te groot en veel te ingewikkeld. En de anderen die het extreem plat slaan naar die fruitmand en abonnement op de sportschool en dan denken, nou, we hebben het gedaan. En daar zit ook een gedachte onder. Op de een of andere manier wekt duurzame inzetbaarheid en ook de link naar vitaliteit, die daar absoluut is, heel erg de focus op de fysieke gezondheid. En duurzame inzetbaarheid heeft veel meer pijlers dan dat. Een werkfitte medewerker, om het zo maar even te noemen, die is niet alleen fysiek gezond, die is ook mentaal gezond. Dat is weer direct gekoppeld aan de werkomgeving. Ook weer fysiek veilig, maar met name ook mentaal veilig. En dan zit het woord duurzaam zit ook heel duidelijk het toekomstgerichte. We willen met duurzame inzetbaarheid ook bereiken dat mensen zelf, dus medewerkers ook zelf, zich bewust zijn van hoe gaat mijn werk zich ontwikkelen en wat moet ik eraan doen om bij te blijven. Of liever nog, beetje voor de troepen uit te lopen, zodat de waarde op de arbeidsmarkt voor mijn werkgever, voor mijzelf, gewoon groot blijft. Dus al die facetten zitten daarin en je ziet ook dat die absoluut in elkaar ingrijpen. Dus wellicht wel complex, maar niet zo heel erg moeilijk om mee om te gaan in een bedrijf, ook niet in een kleine organisatie.
Wat ik vaak merk, en misschien kan Debbie daar soms ook zo over zeggen, is dat er één persoon en vaak een HR-afdeling zich daar dan mee belast voelt. Ik gebruik expres het woord belast, want het wordt vaak nog als belasting gezien. Het is een beetje een HR-onderwerp, hè? Duurzame inzetbaarheid, ook in zo'n werving en selectie. Je moet de mensen aannemen, moet de mensen behouden. Ik zie dat vaak dus alleen maar binnen één afdeling, maar niet de integraliteit die jij nu ook een beetje schetst, hè? Van dat ook de werknemer daar verantwoordelijkheid in heeft, maar ook dus de manager en ook verschillende afdelingen. Dus ik vind het mooi dat je dat omschrijft. Herken jij dat, Debbie, die integraliteit? Of vanuit jouw hoek juridisch, dat daar veel aandacht voor is, voor die duurzame inzetbaarheid?
Zeker. Duurzame inzetbaarheid speelt op dit moment aardig. Dus het is voor bedrijven ontzettend belangrijk om het juiste talent en de juiste vakbekwaamheid die binnen te halen, is al lastig genoeg. Maar ook nog om dus deze talent te behouden. En duurzame inzetbaarheid is natuurlijk een van de pijlers die valt onder een overkoepelend aspect wat ontzettend belangrijk voor je bedrijf is. En dat is namelijk goed werkgeverschap. En wat jij zegt, Deborah, dat is niet enkel het fruitmandje en het abonnement van de fitnessschool. Is natuurlijk ontzettend leuk. En zeker in het kader van gezond werken is dat wel belangrijk. Maar ja, er speelt natuurlijk nog zoveel meer. En dat is het zorgen dat je talenten zich ook ontwikkelen in je organisatie. Het voeren van het goede gesprek met je werknemer. Van wat wil hij en hoe past dat binnen jouw organisatie? En daarnaast natuurlijk ook ja, sociale veiligheid. Voelen de werknemers zich letterlijk veilig op de werkvloer en bestaan er goede arbeidsomstandigheden? Dat is echt een stukje aandacht in al zijn facetten die belangrijk zijn binnen een bedrijf. En daar kun je natuurlijk ja, beleid en protocollen voor schrijven. Je kunt regelingen treffen, klachtenregeling. Beleid, grensoverschrijdend gedrag, vertrouwenspersoon. Maar niets is zo belangrijk als zorgen dat er ook echt aandacht is voor die medewerker. En ja, ik stip hem hier heel even kort alvast aan. Er is ook niet voor niks een link binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen en ook op Europees niveau dat HR een aspect is geworden. Wat zeker die prioriteit verdient en waarover ook echt wel, ja. Een stukje gerapporteerd dient te worden in het kader van goed werkgeverschap. Dus dat is zeker een van de facetten die ik absoluut ook vanuit juridisch punt tegenkom bij bedrijven, absoluut.
En gaat verder dan dus wat instellen van een medezeggenschapsraad en OR. En weet je, die gaat verder dus, hoor ik jullie zeggen, dan de geëikte fruitmand OR. Dus we hebben het geregeld, laat ik het even zo zeggen.
Ja, zeker. Kijk, naar OR die komt pas bij middelgrote, wat grotere
Ja.
bedrijven om de hoek natuurlijk. En zij staan dan natuurlijk ook, ja, zoals de medezeggenschap natuurlijk ook zegt, de ogen en de oren en de vertegenwoordiging van werknemers. En onder andere ziet dat inderdaad ook op een stukje HR-beleid. Dat vertegenwoordigt natuurlijk wel. En dat maakt het voor medewerkers wel makkelijker om bij een bestuurder binnen een grotere organisatie ook gehoord te worden, maar binnen kleinere organisaties is het eigenlijk net zo belangrijk, zeer zeker.
Wat ik jou echt een interessant punt wat je aanstipt, en daar kan Kobi misschien zo even op aanhaken, is die sociale veiligheid. Ik omschrijf hem even zo, hè. Ik kom bij heel wat opdrachtgevers waar je praktisch heel blauw dingen kunt organiseren. Je kunt op papier alle dingen heel goed hebben. Je kunt alle vinkjes op een lijstje hebben geregeld. Maar als de medewerker zich niet veilig voelt, ik maak even nu air quotes voor de mensen die luisteren. En dat kan zijn pesten op de werkvloer, of ik word niet gehoord door de manager, of ik heb te veel werk en ze worden dumpen mijn werk in mijn bakje en ik word gewoon niet gehoord dat er iemand bij komt. Dat is denk ik nog een van de belangrijkste dingen om aandacht aan te besteden binnen duurzame inzetbaarheid. Wordt de medewerker gehoord? Voelt hij zich veilig? Daardoor gaan ook weer heel wat medewerkers weg, heb ik gemerkt. Is dat iets wat jij op aanhaakt, Kobi, wat wij nu omschrijven?
Ja, absoluut. En het mooie is ook, in feite weten heel veel mensen dit wel, maar er gebeurt heel weinig mee. Maar dat hele integrale Dat is absoluut een onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Het is niet een trucje wat je uitvoert. Het is een filosofie eigenlijk. En daarmee ook verandert het de cultuur. En dat mensen weggaan is, ik weet de getallen niet helemaal uit mijn hoofd, maar het is rond de 3/4 die weggaan omdat de verstandhouding met de leidinggevende niet goed is, die mensen zich niet veilig voelen. En dat is dus absoluut iets wat bij duurzame inzetbaarheid goed geïnventariseerd wordt. Moet worden, want daar liggen heel vaak sleutels. En als ik een voorbeeld mag geven, want wat je net al zei, hè, de link wordt heel snel gelegd naar die gezondheidskant. En er zijn regelmatig onderzoeken ook vanuit TNO onder andere, die dus aantonen, tuurlijk, als jij ziek bent, kan je niet werken, is er verzuim. Nou, dat wordt vaak door HR of door een organisatie goed geregistreerd. Die is meetbaar, die is kenbaar. Maar wat een ander facet is, en ik vond het zelfs heel erg verrassend toen ik dat las, de mentale gezondheid, waar mensen dus niet al als ze echt in een burn-out zitten, maar dat traject daarvoor, of als mensen gewoon niet zo lekker in hun vel zitten, werktechnisch, dat noem je grijs verzuim. Ze presteren dan niet op hun capaciteiten, maar bijvoorbeeld maar op 70 of 80%. En als je dat dus gaat meten hoeveel een bedrijf daarop verliest, zijn die bedragen veel hoger dan het harde fysieke verzuim. En het mooie van, ja, je merkt al dat ik daar wel echt heel erg in enthousiast over
Enthousiast,
word.
ja.
Als werkgever kan je behalve dat appeltje in de kantine niet zo vreselijk veel met de fysieke gesteldheid van je medewerker. Maar de psychische gesteldheid, daar waar het de werksfeer betreft, daar kan je onwijs veel mee. En daarom is het zo krachtig als je het helemaal in zijn geheel bekijkt. En daarom ook is het geen trucje. Maar dan moet je wat doen met je leiderschap. Moet je wat doen met precies de termen die jij zegt. Pestgedrag wordt gemeten, wordt geïnventariseerd. Hoe haal je dat weg? Welke interventies heb je nodig om mensen uit hun schulpje te krijgen, weer dat vertrouwen te laten krijgen? Initiatief te laten nemen, verantwoordelijkheid te dragen. Maar als wij komen bij klanten, vaak praten we rechtstreeks met de ondernemer zelf. Een van de meest gehoorde klachten van ja, de medewerkers tegenwoordig nemen zo weinig initiatief, ze tonen geen eigenaarschap. Maar daar is die veiligheid echt een hele cruciale factor in. En ook wel de stimulans.
Maar niet, dat herken ik enorm wat je zegt. Het is grappig omdat de ondernemer regelmatig de bal bij de medewerker neerlegt, op wat voor gebied dan ook. Maar als je dan vraagt hoe ze zichzelf gedragen, dan geven ze niet altijd het goede voorbeeld. Dus ook de leiderschap van de ondernemer zelf of van de directeur, daar mag ook nog wel wat aan gesleuteld worden. Maar goed dat jullie dat ook inzichtelijk maken en dat jullie hopelijk daar ook de ondernemer zelf dan wel in meenemen. Met de subvraag
Dat is
naar.
cruciaal.
Ja,
Ja.
toch. Subvraag gelijk voor jou, Kobi. Is het dan nu, omdat hey, je werkt nu personeelstekorten. Nou ja, lijkt wel of elk bedrijf, als je maar de straat op loopt, kan je 5 banen treffen, bij wijze van spreken. Elk bedrijf zit te schreeuwen om personeel. Is dat daarom ook, heb jij het idee dat die duurzame inzetbaarheid nu actueler is? Dat dat nu voor ondernemers trend is, ja, trend is misschien niet het goede woord, om dus meer aandacht aan te
Nou,
besteden,
jawel.
vooral om mensen te werven en te behouden. Denk je, speelt dat met elkaar samen, die twee zaken?
Ja, ik heb sterk het gevoel dat een aantal aspecten spelen. De verhoogde pensioenleeftijd. Dus het wordt steeds belangrijker dat mensen echt tot aan hun pensioen, en ik zeg dan ook, en ver daarna, gewoon fit, gezond en productief zijn. Ander aspect is zeker die arbeidsmarkt die zo krap is, waardoor de trend die er al was, hè, dat mensen toch steeds meer als belangrijkste waarde van de organisatie gezien worden. Dat bedrijven er ook daadwerkelijk mee aan de bak moeten. Want het is veel goedkoper om iemand te houden, iemand zich te laten ontwikkelen en
Zeker.
iemand betrokken in je organisatie te hebben, dan elke 2 jaar nieuwe te moeten werven.
Zeker.
Los van de wervingskosten. Dus het is echt absolute kennisdrain wat je niet
Zeker.
wil.
Zeker.
En het goed werkgeverschap, wat Debbie ook al noemde, hè, de employer branding. Ja, het werkt allemaal dezelfde richting. Het is ook aantoonbaar dat bedrijven die bijvoorbeeld meer investeren in duurzaamheid, dan gaat het vaak over de milieukundige duurzaamheid. Maar het is bepaald gedachtegoed wat dan ook meer kijkt naar je mensen, dat die bedrijven het gewoon ook economisch beter doen. Je bent echt een dief van je eigen portemonnee als je daar niet in investeert.
Oh, maar zeker weten, en dat herken ik wel, die kennisdrain die je noemt, ja, die. Het is schrikbarend en dat wordt niet altijd goed in kaart gebracht, hè, van hoeveel kennis er verloren gaat en wat voor kosten dat eigenlijk zijn. En misschien is het ook bewust hoor, dat een ondernemer dat niet doet omdat hij het niet wil zien. Dat zou ook kunnen. Maar merk jij, Debbie, in jouw zaken, jouw arbeidszaken die je wellicht hebt, of het ondersteunen van ondernemers, daar ook meer zaken in dat mensen weggaan? Misschien conflicten. Je bent ook mediator natuurlijk, hè, dat laten we dat niet vergeten. Merk jij daar ook een toename in, of juist ook een bewustwording bij ondernemers van hé, maar ik wil mediation doen, want ik wil mensen behouden of ik wil preventief daar informatie over. Hoe zit jij daarin?
Je ziet wel dat er vaker conflicten op de werkvloer zijn. Dat merk ik wel. Het kan een klein conflict zijn dat inderdaad wel helaas af en toe gaat over grensoverschrijdend gedrag. Dus ik zie wel in die context dat er inderdaad meer conflicten zijn die wel leiden tot helaas een beëindiging van de arbeidsrelatie. Maar ik zie ook aan de andere kant toch steeds vaker. Ja, dat er ook wel mediation wordt ingezet. Of dat mensen zeggen van goh, ik wil toch eigenlijk wel kijken of we er met elkaar kunnen uitkomen in plaats van de gang naar de rechtbank. Want dat komt sowieso niet zo heel vaak meer voor. Maar ik merk wel dat conflicten gaan over ja, gedrag wat niet heel erg aanvaardbaar is, laat maar zeggen. En dat kan escaleren tot een rechtszaak, maar het kan dus ook opgelost worden met mediation. En daar word ik ook voor ingezet natuurlijk. Dat mensen een beroep op mij doen van goh, kunnen we toch kijken of we kunnen onderhandelen. Maar je ziet wel dat er vaak meer sprake is van grensoverschrijdend gedrag. En dat komt ook veel vaker voor via mobilia, laat maar zeggen. Mensen hebben natuurlijk nu een iPhone en het is veel makkelijker om via dat medium dat gedrag te gaan vertonen. Omdat mensen dan toch denken, je zit op afstand. Het is zo erg misschien nog niet. Of het kan wel, het gaat wel. Ja, het is nog misschien toelaatbaar. Terwijl je vroeger natuurlijk veel vaker met elkaar op de werkvloer letterlijk het gesprek aanging. En dat je
Ja,
zei van,
precies.
goh, dat vind ik even niet prettig dat je dat doet. Dus in die zin escaleert het ook wel. En wordt er inderdaad aan de andere kant toch ook wel vaker gekeken. Kunnen we mediation inroepen? Maar ja, helaas maak ik ook wel vaak de gang naar de rechtbank dat een arbeidsrelatie toch ook op die gronden, grensoverschrijdend gedrag, zaken die er gezegd zijn, die niet door de beugel kunnen, dat men ook dat wel aangrijpt om afscheid te nemen van een medewerker. Dus ja, dat is dan natuurlijk wel heel zuur. Want dan krijg je toch ook een verstoorde arbeidsrelatie op dat moment. Maar dat komt zeker ook vaak voor. En dan probeer ik echt wel om te kijken of er toch met een vaststellingsovereen, of dat is een soort bemiddeling, op die manier afscheid van elkaar kan worden genomen. Het is heel belangrijk dat als het zover komt, dat je ook het uit elkaar gaan, het zorgen dat je dus de arbeidsrelatie beëindigt, dat je dat wel via de juiste weg doet en kijkt wat er ook op bepaalde manieren wel en niet mogelijk is. Dus ik zou ook zeker adviseren om dan echt een jurist in te roepen die verstand heeft van die gang van zaken. Want een fout is zo gemaakt en dat komt je ook als werkgever ontzettend duur te staan dan.
Ja, dat, nou zeker. Dus eigenlijk wat je zegt, en daar haakt Kobi denk ik op aan, is dat duurzame inzetbaarheid is breder en moet je eigenlijk zo aan de voorkant zo goed mogelijk inrichten. Zodat je dus de uiteindelijke doemscenario's die je nu even schetst, voorkomt, hè? En dat is dan een juridisch aspect zit eraan. Maar ook, Kobi, denk ik dat het vanaf jouw kant, hè, want jij bent daar expert in. Misschien kun je iets toelichten hoe jij dat dan met een bedrijf aanpakt. Maar jouw eerste prio is om het van de voorkant goed te organiseren. Ga ik even vanuit. Niet om in te springen wanneer een onderneming daar helemaal in vastloopt.
Nee, als die laatste situatie zich voordoet, moet je kijken of dan duurzaam inzetbaarheidsprogramma, want er liggen kant-en-klare programma's, er zijn tailor-made programma's, het juiste tool is. Dat kan soms wel, soms niet. Maar het gaat juist om bedrijven, zeg maar, die voldoende scoren. Hè, om de 6 naar de 7 te brengen of de 7 naar de 8 te brengen. En ik heb dat straks mag toelichten, ook wel een mooi voorbeeld van een bedrijf wat echt een prettige bedrijfscultuur heeft. Kleine organisatie tussen de 20 en 25 man, waar we echt een programma hebben gedaan, heel praktisch, heel down to earth, zelf hebben gedraaid. Zal ik anders dat voorbeeld gelijk
Nou, graag,
toelichten?
want dan kunnen we
Want,
allemaal opschrijven welk bedrijf het is, omdat we er allemaal willen gaan werken. Dus graag,
ja, oh, heel graag, heel
als je
graag.
licht het graag even toe, alsjeblieft. Ja.
Ja, het gaat om een productiebedrijf, een technisch bedrijf. Dus dat betekent sowieso veel kennisinhoudelijke medewerkers en ook gewoon lastig om nieuwe medewerkers te werven. Maar zij zijn gewoon zelf heel, heel nadrukkelijk bezig met professionaliteit. Dus het was meer vanuit kracht dan vanuit noodzaak dat zij met mij in gesprek gingen. Ik ken de organisatie al lang. En de vraag was daar eigenlijk: goh, zou iets met duurzaam inzetbaarheid bij ons kunnen passen? Zo ben ik in gesprek gegaan met de directie. En daar hebben we een stappenplan gemaakt. We hebben in eerste instantie volledig anoniem een voor hun gemaakte enquête uitgezet. Hoe mensen zichzelf scoren op het gebied van werktevredenheid, veiligheid, contact met de leidinggevende, fitheid. En nou, dus wel echt. Was gewoon op papier, want er zitten een heleboel productiemedewerkers die gewoon nooit achter een computer zitten. Zo laagdrempelig mogelijk. Letterlijk een schoenendoos in de kantine die afgesloten was. En daarna geïnventariseerd wat er speelde. Nou, gelukkig kwam daar inderdaad uit naar voren dat de medewerkerstevredenheid heel hoog is. Maar er kwamen toch een aantal thema's uit waar het beter zou kunnen. Dat was bijvoorbeeld de werk-privé-balans. Daar zou wat meer flexibiliteit in arbeidstijden bijvoorbeeld kunnen. Wat eruit kwam, en dat is interessant, want dat meet je eigenlijk bij normale medewerkerstevredenheidsonderzoeken niet, is de toekomstoriëntatie van de mensen was heel laag. Er was eigenlijk niemand die erover nadacht, hoe ziet mijn baan er over 2, 3 jaar uit? Wat komt op me af? Wat doet nu verdergaande automatisering bijvoorbeeld met mijn job? En er was nog een derde thema, en dat was binnen een klein bedrijf van 20 mensen op één locatie ook wel verrassend, dat ze heel slecht weten van elkaar wat ze doen. Dus de activiteiten sluiten niet altijd perfect op elkaar aan, de verwachtingen. Dat kwam daar ook uit. Nou, dat is na de enquête hebben we dit teruggekoppeld. En toen hebben de mensen zelf in een workshop met z'n allen laten kiezen van, goh, wat zou nou iets kunnen zijn wat een positieve bijdrage geleverd aan deze 3 items die er echt uit zijn gekomen. En met de groep hebben we dan gewoon hele praktische voorzetten gedaan. In de zin van qua werktijden had de directie wel, want de directie wil natuurlijk wel een bepaalde controle houden, het is een productiebedrijf. Dus er zijn een aantal voorwaarden. Er moeten altijd minimaal 2 mensen op de productievloer zijn. Ze wilden niet dat mensen 60 uur in de week gingen werken en daarna 4 weken op vakantie gingen. Dus daar hebben we hele heldere kaders afgesproken. En daarbinnen zijn ze gekomen tot een afspraak dat iedereen elke 3 maanden een soort schema voor zichzelf kan maken. Ik begin om 7:30 of ik begin om 9 uur, want dan kan ik de kinderen wegbrengen. Binnen de week draai jij gewoon je normale 38 uur die ze daar draaien. En iedereen weet ook wanneer die bij wie terecht kan. Tussen 9:30 en 16:30 is iedereen gewoon aanwezig. Dus dat was een van de oplossingen. Heel praktisch zijn mensen heel blij mee. En verandert er iets in de privésfeer? Nou, dan kunnen ze een ander schema inrichten. Inmiddels ook een aantal mensen die daarna daar zijn komen werken, die daar heel blij mee zijn. Voor wie het heel belangrijk was. Dus je
Ja,
merkt
snap
ook
ik.
gelijk dat het werkt. Voor het toekomstgerichte deel, dat heeft even plat gelegen in verband met corona, maar dat hebben ze daarna weer opgepakt. Hebben ze gewoon eens in de 3 maanden, ze noemen dat een pizzasessie, grote kantine, nodigen ze iemand uit die iets vertelt. Bijvoorbeeld nu gaan ze het hebben over hoe ChatGPT het werk zou kunnen beïnvloeden. Nou, hebben ze daar een sessie, gewoon een informatiesessie, kunnen ze vragen stellen. En het derde is dat ze aan, ja, niet job rotation, job crafting heet het volgens mij, gedaan hebben. Iedereen mag zoveel uur per jaar met een ander meekijken. En dat heeft er al toe geleid dat de samenwerking tussen sommige mensen echt, echt is veranderd ten positieve.
Maar eigenlijk wat ik jou dus hoor zeggen, goed trouwens dat je een mooi voorbeeld geeft ook voor een kleinere organisatie, want duurzaam inzetbaar klinkt eigenlijk altijd iets wat de Shells en de Coca-Cola's onder ons moeten gaan doen. Maar ik
Precies.
hoor jou dus zeggen dat ook een
Ja.
kleiner bedrijf nou ja, dit dus heel makkelijk kan toepassen. Dus dat is wel mooi om even toe te lichten. Maar wat ik zo mooi vind is dat je eigenlijk ook een soort maatwerktraject hierin levert, hè? Dus je gaat echt vragen bij de medewerkers zelf hoe zij het ervaren. En ik hoor daar iets, ik hoor jou in het voorbeeld iets noemen over werktijden en over nog wat meer zaken. Bij een andere organisatie zou een ander probleem of een andere uitdaging naar voren kunnen komen. Dus duurzame inzetbaarheid is dus geen eenheidsworst die je uitdraait, maar het is dus altijd een maatwerkoplossing die je biedt.
Absoluut, absoluut. En in de trajecten die ik ken, zoals wij ze ook uitvoeren, beginnen we altijd met inventarisatie. En mijn collega en ik zijn ook gecertificeerd voor het TNO-programma Vitaal Vakmens. TNO heeft op het gebied van duurzame inzetbaarheid echt heel veel onderzoek gedaan en heeft een volledig programma vanaf inventarisatie tot uitrollen van interventies. Dus acties die je kan plegen om duurzame inzetbaarheid te vergroten. En uiteindelijk ook een effectmeting. Hebben ze een standaard programma. Je kunt dus het standaard programma afnemen. Maar ook binnen dat programma ga je altijd kijken wat heeft deze organisatie
Ja,
nu nodig.
precies. Ja.
En die vraag leg je ook echt bij de medewerkers zelf. En in een eerste sessie, een workshop-achtige sessie, ga je mensen zelf laten nadenken over. TNO gebruikt dan de termen mentaal pensioen en vitaal vakmens. Van, ja, ben je mentaal met pensioen? Dat heeft dus niets met de leeftijd te maken, even voor de duidelijkheid. Maar als jij denkt van ja, het zal allemaal wel, het wordt wel 5 uur vandaag, ja, dan ben je redelijk met mentaal pensioen.
Een mooie
Dus
uitdrukking.
ja,
Ja,
ik vind het ook een
heel
geweldige
mooi.
term. Dat zegt precies wat het is. En de andere kant van vitaal vakmens. En je gaat ook kijken wat heeft daar dan invloed is in. Hoe kan je dat herkennen? Maar vooral hoe kan je dat voorkomen? En dan ga je daarna inventariseren wat heeft deze organisatie nodig? Waar speelt dat precies? En dan laat je ook weer de groep samen bedenken welke interventies zijn er nodig die in deze organisatie invloed hebben op die dingen die hier voor verbetering vatbaar zijn. En het unieke van het TNO-programma is dan wel dat TNO heel veel onderzoek heeft gedaan naar wat voor type interventies passen bij bepaalde, ik zal maar even zeggen, problemen. En dan bedoel ik als daar uit de vragenlijst en uit de sessies komt dat er in deze organisatie echt gebrek aan waardering bijvoorbeeld is. Dat is een hele heldere, die komt wel vaak naar boven. Welke interventies daar dan invloed op hebben? En dat heeft soms heel veel, tenminste, het zijn niet altijd de dingen die je zelf bedenkt. Dus daar kan je dan met deze informatie vanuit TNO ook wat meer op sturen. Bijvoorbeeld het houden van functioneringsgesprekken is iets wat daar veel invloed op heeft. En dan kan je dus kijken van in deze organisatie laat je dan wel de mensen zelf kiezen, maar binnen die type interventies die ook daadwerkelijk effect gaan hebben. En TNO heeft daar dus onderzoek naar gedaan, zowel grote als kleine bedrijven. En dit programma is dus ook bewezen effectief. Als je dat programma volgt en je zet die interventies in die uit deze ja, wetenschappelijke onderzoeken naar voren komen, dan gaat dat effect hebben. Gaat gewoon effect hebben.
Het is eigenlijk een hele mooie combinatie tussen maatwerk en bewezen methodieken.
Ja, zo
Want
kan je het heel goed samenvatten.
je kunt niet elke keer bij elk bedrijf opnieuw gaan verzinnen hoe ga ik het nu aanpakken, want dat kost veel te veel tijd. Hè. Je wil ook snel, wil je voor de ondernemer, wil je resultaat kunnen boeken, of in
Correct,
ieder geval
ja.
inzicht bieden. Maar je wil niet alles als eenheidsworst behandelen, want elke organisatie is anders. Dus jullie hebben een hele mooie balans gevonden tussen jullie theoretische achtergrond met bewezen interventies, maar dan wel toegepast op de problemen en ook de cultuur, hè? Want dat verschilt natuurlijk ook van een specifiek bedrijf. En ik vind het echt ook interessant dat je noemt dat dus ook kleinere bedrijven daar profijt van kunnen hebben.
Ja, het kan, want ik heb nu ervaringen bij een grote organisatie waar nu het programma loopt. Er spelen weer hele andere dingen, maar je ziet gewoon ook op teamniveau dat het werkt. Maar juist, ik werk zelf veel voor het MKB, vind ik zelf ook erg leuk om te doen. En daar werkt het ook.
Ja,
Daar werkt het
precies.
gewoon. Ja.
En waarvoor, want we hebben al heel veel behandeld met elkaar. Wat zou nou De topreden, vraag ik het eerst even aan Kobi, want straks ga ik het ook aan Debbie vragen, want die heeft vast ook een briljante ingeving. Maar wat zou nou een reden kunnen zijn voor topreden waarom ondernemingen juist zich nu op duurzame inzetbaarheid moeten gaan richten? En dan verder dan je wil personeel werven en je wil personeel behouden, want dat is een open deur die misschien iedereen wel kan invullen. Dat is de hoofdreden waarom mensen dat fruitmandje in die kantine gooien. Maar wat is nog meer een effect in positiviteit, of opbrengst, wat ondernemingen kunnen verwachten als ze duurzame inzetbaarheid gaan toepassen, Kobi?
Nou, een belangrijk thema wat ook heel erg speelt in deze tijd is de wendbare of lerende organisatie. En dat gaat absoluut hand in hand. Dat je duurzaam, als je oog hebt voor duurzame inzetbaarheid van je medewerkers, daar zit dus ook die toekomstgerichte component in. En het zelfverantwoordelijkheid nemen. Als dat de cultuur van je organisatie is, ben je gewoon veel beter voorbereid op de snelle veranderingen in de markt die er onmiskenbaar zijn. Dus ik denk dat het absoluut een onderdeel moet zijn van je bedrijfsvoering om succesvol te kunnen blijven.
Dat blijven is het belangrijk, hè? Dus niet alleen zij, maar ook dus over 5 jaar of over 10 jaar duurzaam. Daarvoor is het woord duurzaam ook natuurlijk. Debbie, heb jij hier nog een aanvulling op vanuit jouw expertise?
Ik kan zeker aansluiten bij wat Kobi zegt. Een toekomstbestendige organisatie en een toekomstgerichte organisatie is in mijn ogen met name ook een lerende organisatie, waarbij de ontwikkeling van je personeel hand in hand gaat met de groei van je bedrijf. Want als ondernemer zijnde wil je natuurlijk blijven groeien, maar dat betekent dus ook dat je investeren in je personeel. En dat was vroeger niet anders, maar dat is nu zeer zeker toch belangrijker geworden om ja, toch dat talent te behouden. En dat je ook bevlogen medewerkers hebt. Want ja, bevlogen medewerkers die goed toegerust zijn op de taak die zij moeten verrichten in een veranderende maatschappij, zowel vandaag als morgen. Ja, die wendbaarheid die neemt steeds meer toe. Dus ik kan niet anders dan onderschrijven dat. Wat Kobi zegt, een lerende organisatie, ontwikkel je personeel, zorg goed voor je personeel, maar besteed ook aandacht aan je personeel. En aandacht is niet alleen een gesprek voeren, maar vooral ook eigenlijk luisteren naar wat je personeel ook zegt in zo'n gesprek en daarna acteren. Daarmee ben je dus eigenlijk ook een leider in jouw organisatie. En dat is veel meer dan een manager die manage, maar een leider die luistert ook naar zijn personeel. En ik denk dat dat een van de essentiële zaken is. Ga in gesprek en luister.
Je neemt me de woorden uit de mond, Debbie. Dat doe je wel vaker, maar je sluit 100% op wat ik wilde zeggen. Maar dat is hartstikke mooi. En misschien kunnen we afsluiten, zodat Kobi zo het laatste woord geeft met dat duurzame inzetbaarheid dus belangrijk is om een toekomstbestendige organisatie te hebben. En dat dus ook kleinere organisaties baat hebben bij het op een goede manier invullen van die duurzame inzetbaarheid. Kobi, nou zijn natuurlijk alle luisteraars laaiend enthousiast geworden om dit ook te gaan doen. Nou, dat zal misschien niet voor ZZP'ers gelden, maar misschien kun jij iets vertellen hoe zij, nou ja, stel zij zijn enthousiast en denken, hé, dit wil ik nu ook gaan onderzoeken. Mogen ze jou bellen, mailen, appen? Wat kun jij de luisteraars bieden om die eerste stap te maken?
Nou, liefst allemaal tegelijkertijd natuurlijk. Mailen,
Gewoon
appen,
doen.
bellen. Nou ja, Debbie zei net al van ga in gesprek en luister. Ik zou zeggen ga met ons in gesprek en wij luisteren naar wat jouw organisatie nodig heeft. En ook van welke randvoorwaarden kan jij stellen zodat het voor jouzelf als ondernemer, als organisatie behapbaar is. En het idee van ja, dan gaat het alle kanten op en dan willen die medewerkers van alles. Nee, het is prima te kanaliseren. En zet die medewerker in regie, geef die het vertrouwen, geef jij de randvoorwaarden. Wij kunnen zo'n proces begeleiden en dan ga je echt stappen maken. Maar wij vinden het onwijs leuk om mee te denken. En zo'n gesprek is absoluut ook vrijblijvend. En willen we gewoon inventariseren van, joh, is dit iets voor je? Is je bedrijf eraan toe? Waar kan je het op richten? En wil je misschien het hele TNO-programma of wil je daar een afgeleide van die wij samen gaan bedenken? Er kan onwijs veel. En wij vinden het heel erg leuk om daarover met HR-mensen met directies in gesprek te gaan. Dus heel graag.
Nou, dat is een mooi aanbod, Kobi. En misschien ook goed om nog even aan te vullen dat naast dit aanbod, hè, we zullen zorgen dat de contactgegevens bij deze podcast nog even erbij komen, zodat mensen jou niet hoeven te googlen. Maar naast dit aanbod is het ook misschien leuk om nog te noemen dat we binnenkort een webinar organiseren. Die gaat over duurzame inzetbaarheid. En in het najaar willen we een masterclass organiseren. Dus het kan ook zijn dat mensen daarin geïnteresseerd zijn. Dus hou vooral de socials in de gaten van ofwel Kobi, Debbie of mijzelf. Maar voel je nu dermate enthousiasme dat je niet meer kunt wachten tot dat webinar? Ja, dan moet je nu direct Kobi gaan bellen. En heb je juridische vragen dat je zegt: oei, ik heb nu toch echt in dit kader even Debbie's hulp nodig? Nou, Debbie's lijn ligt ook helemaal open, denk ik. Telefoonlijn. En mij mag je natuurlijk altijd bellen, maar voor andere zaken. Heeft een van jullie, Debbie of Kobi, nog een afsluitende opmerking voor de luisteraar? Of kunnen wij afsluiten? Debbie.
Belangrijkste boodschap is, stap daarin, ga inventariseren. Laat al je vooroordelen achter en ga gewoon eens echt kijken wat het voor je kan betekenen.
Mooie afsluiting. Lijkt me een goede tip voor de luisteraar. Debbie.
In aansluiting daarop, ga ook eens even kijken hoe je jouw zaken juridisch hebt geregeld en dan met name de contracten en een stukje beleid. En wil je daarover sparren, zou ik zeggen, bel sowieso, maar ga er vooral mee aan de slag.
Nou, de luisteraars hebben weer huiswerk gekregen en telefoonnummers staan in de socials. Dus dan bij deze wil ik iedereen bedanken voor het luisteren naar de tweede podcast. En graag zien en horen wij jullie nou ja, reactie hierop, al dan niet telefonisch of in de comments. En dan graag tot een volgende keer. Fijne dag!